Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij met elkaar zingen uit Psalm 90. We zingen de versen 4 en 7. Psalm 90, de versen 4 en 7. Gemeente, wij lezen met elkaar uit het woord van de Heere, uit de profetieën van Nahum. Daarvan hoofdstuk 1, we lezen de versen 1 tot en met 7. Uit Nahum, hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 7. De last van Nineveh, het boek des gezichts van Nahum, de Elkosiet. Een ijverig God en een wreker is de Heere. Een wreker is de Heere en zeer grimmig. Een wreker is de Heere aan zijn wederpartijders. En hij behoudt de toren aan zijn vijanden. De Heere is langmoedig, doch van grote kracht. En hij houdt de schuldige geenszins onschuldig. Des Heeren weg is in wervelwind en in storm. En de wolken zijn het stof zijner voeten. Hij schelt de zee en maakt ze droog. En hij verdroogt alle rivieren. Bazan en Karmel kwelen. Ook kweelt de bloem van Libanon. De bergen beven voor hem. En de heuvelen versmelten. En de aarde licht zich op voor zijn aangezicht. En de wereld en allen die daarin wonen. Wie zal voor zijn gramschap staan? En wie zal voor de hittigheid zijn torens bestaan? Zijn grimmigheid is uitgestort als vuur. En de rotstenen worden van hem vermorzeld. De Heere is goed. Hij is ter sterkte in de dag der benauwdheid. En hij kent hen die op hem betrouwen. Tot zover de schriftlezing. We doen belijdenis van ons geloof en daarna zingen wij op Psalm 76, het vierde vers. Gij vreselijk zijt gij in het gericht. Wie zal bestaan voor uw gezicht? En wat u daar verder vindt in Psalm 76, het vierde vers. Nadat we eerst belijdenis hebben gedaan. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Gemeente, wij willen nu verder gaan met de behandeling van de Heidelberger Catechismus. En laten we dan nu vandaag met elkaar mediteren over zondag 4. Zondag 4 is aan de orde. En daar belijden wij met de kerk. Doet dan God de mens niet onrecht, dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Nee, hij. Want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat kon doen. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Nee, hij. Geenszins. Maar hij vertoornt zich schrikkelijk, beide over de aangeboren en werkelijke zonden, en wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwiglijk straffen. Gelijk hij gesproken heeft, vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is, in het boek der wet om dat te doen. Is dan God ook niet barmhartig? God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom zo eist zijn gerechtigheid, dat de zonde welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf, aan lichaam en ziel gestraft worden. Tot zover. Laten wij het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heilige Heere in de hemel, wij hebben zojuist uit uw woord gelezen dat u een wreker bent en dat uw toorn groot is en dat het verschrikkelijk is om in de toren van God te zijn. En we hebben er ook van gezongen uit de psalmen, wie kent de sterkte uw torens. En we hebben het ook gelezen vanuit de Heidelberger Catechismus, dat de gerechtigheid Gods eist, dat de zonde begaan tegen de hoogste majesteit, met de hoogste, dat is de eeuwige straf, gestraft moet worden. En wanneer wij dit allemaal lezen, Heer, en horen, dan belijden wij u dat wij hier niet zo vaak over nadenken. En dat we dat liever ook niet doen. Dat we liever niet nadenken over de straf. En we zijn zo geneigd om dat weg te redeneren, omdat het ons te diep en te groot is en dat we het ook niet goed begrijpen. Heere, het komt omdat wij niet begrijpen wie u bent. Maar Heer, u bent de hoogste majesteit. Zelfs de heilige, zondeloze engelen bedekken hun aangezichten voor u. Vergeef ons, Heere, dat wij vaak zulke kleine gedachten over u hebben. Dat wij menen dat u net bent als wij. Wij zien ook zo vaak verkeerde dingen door de vingers. En zo vinden wij dat u dat ook best kunt doen. En dat komt omdat wij verblind zijn. Omdat wij niet beseffen wie u bent in uw heiligheid en heerlijkheid. Heer, u bewoont een ontoegankelijk licht. U hebt alle macht in hemel en op aarde. Er is niemand met u te vergelijken. Heer, u bent de driemaal heilige God. En u bent liefde. Liefde tot het recht. Liefde tot wat goed is. Liefde tot uzelf. En u bent met barmhartigheid bewogen over deze wereld in nood, deze wereld dat door ons toedoen in opstand gekomen is tegen u, Want de dood is geen noodlot. De dood is straf. Dat is de straf op onze zonde. Want wij hebben u op het hoogst misdaan. En daarom, Heere, past het ons onszelf voor u te verootmoedigen. En u te belijden dat u goed bent, maar dat wij niet goed zijn. Heere, wij hebben gezondigd en we zijn niet beter dan onze vaderen. Al menen we dat we het beter zullen doen. Heer, ook wij behoren eigenlijk niet eens te leven op deze aarde. En we hebben geen recht op zoveel zegeningen die we ontvangen. Een warm huis en werk en eten in overvloed. Zoveel zegeningen. Dat we vrij naar uw huis kunnen gaan. Dat we uw woord hebben en we kunnen doorgaan. Een lange lijst van zegeningen. En Heere, geen van die verdienen wij. Het is allemaal een gevolg van uw barmhartigheid. Van uw goedheid. En dat de goedertierenheid van God ons tot bekering moet leiden. Heere, zo belijden we u aan de ene kant onze zonden, onze tekorten, onze gebreken, onze opstand, onze onwil, dat we ongezeggelijk zijn, dat we zondig vergeetachtig zijn. En aan de andere kant belijden we u, het wonder van al uw goedertierenheid over ons uitgestort. Hoe vaak hebben we niet gebeden om zegen? Hoe vaak hebben we niet gebeden dat u het dagelijks eten wilt zegenen? Dat u ons in de slaap wilt bewaren? Dat u ons over de wegen wilt bewaren? Dat u de kinderen wilt bewaren op school en in Rotterdam? En hoe vaak hebben we niet, Heere, al onze dagelijkse noden en zorgen u voorgelegd? En hoe vaak hebben we niet gezien dat u antwoord gaf? Dat u kracht gaf? Dat u ontferming schonk? Heere, zo belijden we u. Dat u goed bent voor mensen die niet goed zijn. En zo, wanneer wij nadenken over de eeuwige straf, laten we dat wel doen vanuit uw gezichtspunt. Want dat is het enige wat geldt. Want gij zijt God. En dat we mogen beseffen dat u rechtvaardig bent. En dat u barmhartig bent. En goedertieren. Maar dat u ook geducht bent. Want u zult de zonde zeker straffen. En wanneer wij daar nu met elkaar over willen nadenken, bidden wij u om de leiding van uw Heilige Geest. Heere, wilt u beslag leggen? En wilt u, Heere, hen die onbekeerd zijn, die nog onder uw toren leven, al beseffen ze dat helemaal niet, wilt u hen wakker schudden voor deze werkelijkheid? Want we zullen wel een nieuw hart moeten ontvangen. We zullen wel wedergeboren moeten worden. En zo, Heere, bidden wij u om de werking van uw geest. Om hen die nog zonder vrede in hun hart leven, dat ze wakker geschud mogen worden. En dat ze het eeuwige leven bij u zullen zoeken en vinden, omdat wij in de genadetijd zijn. Heere, gedenk hen die aangevochten en bestreden worden. Die zich afvragen, ben ik van de Heer of ben ik niet van de Heer? Wilt u met het licht van uw Heilige Geest hen daar duidelijkheid over geven? Wilt u een hoorder zijn van het gebed wanneer er om u geroepen wordt? Wanneer er ook gestreden wordt om binnen te gaan in dat koninkrijk? Heere, wilt u gebeden verhoren? En wilt u overkomen in levens van mensen, ook in onze gemeente? Heere, wil een hoog besef geven van wie u bent. Dat wij werkelijk vrees en beven voor u mogen kennen. Want gij zijt God, zeer te loven en te eren. Heer in de hemel, gedenk ieder van ons. Sterk uw dienaar. Heere, sterk heel de gemeente in het luisteren, ook zij die thuis meeluisteren. Schenk ook hen een besef van uw aanwezigheid onder de prediking van uw woord. We bidden u voor de kosters, ook in deze maand, Heere, waarin er toch zoveel gedaan moet worden. Ook in verband met de overgang terug naar ons eigen kerkgebouw. En ook met de feestdagen geeft de kosters ook liefde en kracht en lust om dit werk te doen. Zegent u ook de organisten die ons zondag aan zondag begeleiden. Ook voor hen zijn er extra diensten in deze maand. Heere, wilt u geven dat ze dat met liefde en met stichting mogen doen, waarbij ze de gemeente mogen dienen. Dat ze vanuit dat besef zo de gemeentezang mogen begeleiden. Heere, wij bidden u ook voor hen die noodzakelijke zondagsarbeid moeten verrichten. Wilt u hen vertroosten wanneer zij niet naar de kerk kunnen? En geef dat ze toch op een ander tijdstip toch de kerkdienst mogen beluisteren. Heere, we bidden u voor allen die in de zorg werken, die hun krachten geven tot het welzijn van anderen. Artsen en verpleegsters, verplegers en hen die in de zorg arbeiden. Heere, schenk liefde tot dit belangrijke werk. En schenk uw zegen over hun arbeid. En dat ook door dit werk van barmhartigheid er ook het licht verspreid mag worden van de Heere Jezus Christus, die toch ook barmhartig was en bewogen met mensen in nood. Heere, we willen u danken dat er zoveel vrijwilligers zijn die helpen bij de verbouw en bij de laatste fase van de renovatie van ons kerkgebouw. Dank u, Heere, voor zoveel liefde. En wilt u dat ook verder zegenen, ook wanneer de komende weken de laatste hand gelegd mag worden. En we willen u ook danken, Heere, dat we hier zo lang, zo ruim een half jaar in het kerkgebouw van de hersteld hervormde gemeente mochten samenkomen. Heere, we danken u voor de hartelijkheid die we hebben ondervonden van deze broeders en zusters en van hun kerkenraad en de kerkvoogdij. We bidden u uw zegen over die gemeente, over hun predikant, dominee Kos. Heere, bedouw hem met uw heilige geest, dat hij tot rijke zegen hier mag arbeiden. En zegen deze gemeente hier, dat in dit kerkgebouw thuis hoort. En Heere, geef dat we nog goede contacten ook in de toekomst mogen hebben. Heere God, wij bidden u of u zo in gunst op ons wil neerzien. Wil ons gebed verhoren. Om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 5, de versen 1, 4 en 5. Psalm 5. De versen 1, 4 en 5. Geliefde gemeente, de Heidelberger Catechismus is bezig ons de ellende van de mens uit te leggen. En wat is nou de ellende van de mens, jongens en meisjes? Wat is nou het ergste in het leven? Dat je pijn hebt? Of dat je ziek bent? Nee. Dat je moet sterven? Nee. Wat is het ergste van een mens? Dat hij zondaar is. Hij zondigt. En daarom komen al die andere moeiten in het leven van pijn en ziekte en sterven. En dat legt de catechismus hier ons uit, dat de mens zondaar is. En waaruit blijkt het dat hij zondaar is? Nou, hij moest de Heere God lief hebben. Met heel zijn hart en met heel zijn ziel en al zijn krachten. Met heel zijn verstand. Want zo heeft God de mens geschapen. Dat hij ook God liefhebben kon. Hij was namelijk geschapen in kennis, in gerechtigheid en heiligheid. Hij kende God. Hij was in gerechtigheid, hij was rechtvaardig. Hij was goed. Hij was heilig, hij was toegewijd aan de Heere. Maar onze eerste ouders, Adam en Eva, zijn in het paradijs opgestaan tegen God. Dat hebben ze expres gedaan. En sindsdien is elk mens geboren in zonde. En zo zijn mensen geheel onbekwaam tot enig goed. En ze zijn geneigd tot alle kwaad. Ze zijn geneigd tot alle kwaad. Niet dat een mens alle kwaad doet. Dat komt omdat de Heere het kwaad intoont. En mensen ook inperkt. Maar we zijn wel tot alle kwaad in staat. Wat een ander mens doet. Wat de criminelen doen in Rotterdam. Of wat IS doet. Daar zijn wij allemaal toe in staat. Hoe vreselijk dat ook is. Geneigd tot alle kwaad. En onbekwaam tot enig goed. Nou, is dat niet wat overdreven? Er is toch heus wel wat goedheid onderling. Mensen zijn toch vriendelijk voor elkaar. En ze helpen elkaar. En ze hebben medelijden met elkaar. Dat klopt. Ja, gelukkig wel. En dat is allemaal dankzij Gods goedheid. Maar toch wil dat niet zeggen dat die mensen iets volkomen goed doen. Er is altijd eigenbelang bij. Het is nooit helemaal. Zelfs de beste werken zijn met zonden bevlekt. En daarom zegt de catechismus heel terecht. We zijn onbekwaam tot enig goed. Nou, dat hebben we dan vorige week gezien in zondag 3. Maar nu gaan we verder met zondag 4. Dat is ook de laatste zondag van dit gedeelte van de ellende. De catechismus besteedt er maar 3 zondagen aan. Want eigenlijk zoveel kun je niet zeggen van de ellende van de mens. Het is gewoon ellendig. En wat kun je nou zeggen van de zonde? Ook niet zoveel. Daar ben je eigenlijk gauw in uitgepraat, want het is gewoon verschrikkelijk. Maar als je wilt spreken over de Heere Jezus en over de verlossing, nou daar neemt de catechismus ons mee in een hele serie zondagen. Allemaal verschillende aspecten van de Heere Jezus, die allemaal weer anders zijn. Het is heerlijk. Maar we kunnen van de zonde zeggen. Het is gewoon in en in triest en treurig. En die zonde moet gestraft worden. Nou, daar gaat het hier over in zondag 4. Het gaat over de straf van God op de zonde. Het is ook een ernstige zondagsafdeling. Het is door en door schriftuurlijk. Dat moet ook duidelijk beleden worden. Het is ernstig. Maar eerst nog een vraag waarin de mens dan een zekere uitvlucht wil bedenken. Want er staat dus in het einde van zondag 3 dat wij onbekwaam zijn tot enig goed, geneigd tot alle kwaad. En toch eist God van ons dat wij hem helemaal zouden liefhebben met alles wat wij hebben. En daarom is dat wel fair, is dat wel eerlijk. Doet God de mens dan geen onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet kan doen? Dat is toch een heel duidelijke vraag. Een vraag die misschien wel in uw hart leeft. Doet God de mens dan geen onrecht? De Heere vraagt van mij iets wat ik niet kan doen. Er zijn heel wat theologen die daar heel sterk de nadruk op leggen. De meeste mensen die zich christen noemen, vinden ook deze vraag helemaal terecht. En die fantaseren ook dat als de Heer iets van een mens vraagt, dan moet die mens ook in staat kunnen zijn om dat te doen, anders is het niet eerlijk. En het kan dan zijn dat er nog zoveel goedheid in de mens overgebleven is, dat hij het kan doen, of ze belijden dat een mens kracht nodig heeft. En elk mens krijgt die kracht. Elk mens krijgt kracht om de Heere te dienen en het goede te doen. Dat leren bijvoorbeeld de Rooms-Katholieken. En dat leren ook de Arminianen. Evangelischen zouden we kunnen zeggen. Dat God de mens al kracht geeft waarmee hij het goede kan doen. Dus het ligt eigenlijk aan die mens. En dat het heel oneerlijk van de Heere God zou zijn als hij iets zou eisen van de mens wat de mens niet meer kan doen. En men beroept zich daarbij op oud-Romeinse wetten. In het oud-Romeins recht werd al aangegeven dat het juridisch zo bepaald is dat tot onmogelijke zaken een mens niet verplicht mag zijn. En zo zeggen deze theologen dat het niet eerlijk is wanneer een mens tot onmogelijke zaken verplicht is. Dus dan is de mens ook niet meer verplicht om Gods wetten te houden, tenzij God hem daar de kracht toe geeft. Maar toch eist God van de mens dat wij zijn wetten volkomen houden. De Heer gaat daar niet van weg. Hij eist het van ons en zegt: vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in de wet van de Heer. Maar is dat wel eerlijk? Dat kunnen wij toch niet meer? Geeft God aan ieder mens kracht waarbij hij het wel zou kunnen doen? Nee, dat staat nergens in de Bijbel. Dat verzint men maar. Maar een mens kan het toch niet meer doen? Nou, dan moet u onderscheid maken. Tot zaken die werkelijk onmogelijk voor een mens zijn. De Heere eist geen zaken van een mens die de mens nooit kon doen en niet kan doen. De Heere eist niet van de mens dat hij de sterren moet plukken van de hemel. De Heere eist niet van een mens dat hij van niets iets moet maken. Dus dat hij moet scheppen. De Heere eist niet van een mens dat hij moet vliegen als een vogel. Dat kan helemaal niet, dat zou oneerlijk zijn, want zo heeft de Heer ons nooit gemaakt en dat doet de Heere ook niet. De Heere is heel rechtvaardig. Maar als het zo is dat de zaken waren die wij eens konden doen, dat God zo de mens geschapen heeft, maar dat de mens door eigen schuld die macht daartoe verloren heeft. Dat herkennen wij ook. U kunt zoveel schulden hebben dat u er niet meer aan kunt voldoen. Wordt u dan vrijgesproken? Zegt de schuldeiser, nou, u kunt het niet betalen, dus ik zie er maar vanaf. Een schuldeiser verliest niet zijn recht op u, ook wanneer u zijn geld er hebt doorgebracht. U moet betalen. Ik heb jaren geleden gehoord van een vrachtwagenbedrijf in het land. En Een van die medewerkers had zich de hele nacht bedronken. En hij stapte 's morgens vroeg, zonder te slapen, in de vrachtwagencabine en hij reed naar Duitsland. En daar viel de jongen in slaap. En de vrachtauto rolde van de weg af, compleet met al de inhoud wat hij aan het vervoeren was. En de baas moest hals over kop naar Duitsland reizen. En heeft die medewerker op staande voet ontslagen. Want die jongen was door de slaap overmand. Hij was half dronken. Hij was helemaal niet in staat om die vrachtauto te besturen. Maar het was hem wel mogelijk geweest. Maar hij had zichzelf onbekwaam gemaakt. Het was rechtvaardig dat die baas het hem zeer kwalijk nam. Want die medewerker had niet gedaan wat hij had moeten doen. En hij werd ontslagen. Op staande voet. Wanneer de catechismus hier vraagt of God geen onrecht aan de mens doet. Om te eisen wat hij niet kan doen, dan antwoordt de catechismus nee. God is niet onrechtvaardig, want God heeft de mens al zo geschapen. Dat hij dat doen kon. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. God heeft dus de mens goed geschapen. Zijn verstand, zijn wil, zijn hart waren op God gericht. En de mens had genoeg kracht om Gods bevelen volkomen te houden. Maar de mens heeft die kracht bij zichzelf weggenomen. Doordat wij tegen God in opstand zijn gekomen. Moedwillig, expres, tegen God ingegaan. Hebben we de vorige keer gezien. De mens had geen gebrek. En de mens had helemaal niet hoeven overwonnen te worden door de duivel. Het lag aan de mens zelf. De mens werd niet gedwongen, ze kozen er zelf voor. En daarom is het niet onrechtvaardig van God om van de mens te eisen dat die mens God volkomen moet liefhebben en heel zijn wet moet onderhouden. En dat als hij dat niet doet, dan ontvangt hij straf. Straf naar het recht van God. En hier zien we toch ook hoe verschrikkelijk de zonde is. Want dan maakt de mens niet alleen onmachtig tot enig goed, maar die zonde onderwerpt de mens aan de toren van God. Want dan vraagt de catechismus verder, wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Nou, dit is een heel belangrijke vraag. Het is een vraag waar bijna geen mens aan denkt. Ook in de kerk kunnen we deze vraag voorbij leven. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Want zie, dat denken wij. Wij denken dat God de zonde niet straft. We zien om ons heen. En het ongeloof en goddeloosheid gaat door. En er komt geen straf. De mensen dachten in de dagen van Noach, er komt geen straf. Er komt geen vloed. Wie is er nu nog bang voor de toren van God? Wie bibbert en vreest er nog voor God? De mens beseft niet wat de werkelijkheid is. De mens beseft niet dat God torent. En als er een oordeel van God op aarde komt vanwege een bazuinstoot van een engel, dat er een oordeel ergens komt, een oorlog of een tsunami, dan vinden de mensen nooit nog raden dat gebeurt. En dan vragen ze, waarom doet God dat? Het is verschrikkelijk. En rampen zijn vreselijk. Dat weten wij ook hiervan. Uit het verleden. Maar God doet de mens geen onrecht. Want wij hebben gezondigd. Maar de mens denkt niet aan straf. De mens gaat ervan uit, God vergeeft wel. En in de Franse filosofie is daarom zelfs gelachen. Het is zijn beroep, het is zijn vak om te vergeven. Zo werd er gesproken over God, dat de Heere wil vergeven. En weet u, de mens kan het zich ook niet indenken dat hij voor eeuwig verloren gaat. En we denken altijd, het valt wel mee. U en ik, wij kunnen niet voorstellen dat we straks voor de rechterstoel van God staan en dat God ons zal wegwijzen. Dat kunnen we ons niet voorstellen. En hopelijk zal dat ook niet gebeuren. Met niemand hier. Maar als we niet bekeerd zijn, als we voor onszelf leven, wanneer de Heere feitelijk buiten ons leven staat, dan zijn we nog zo netjes en zijn we nooit met de politie in aanraking gekomen. En weten we heus nog wel aan goede doelen te geven. Maar als de Heer aan de kant staat in ons leven en ons leven niet gericht is op de Heere, om Hem te kennen, om Hem lief te hebben, als het zo niet in ons leven is, dan gaan we zeker verloren. Dan worden we gestraft. Waarom? Omdat we God niet hebben lief gehad met heel ons hart. Maar dat kan toch geen mens doen? Dan moeten toch alle mensen sterven? Moeten ze allemaal verloren gaan? Dat had ook gemoeten. Maar daar hopen we in de volgende zondagen weer meer over te spreken. Maar Christus is gekomen. En Hij heeft God volkomen lief gehad met alles wat Hij had. En dat doet Hij in de plaats van zijn volk. Zijn volk doet dat niet. Maar die eis van God blijft staan. En nu heeft de Heere God zijn Zoon gezonden. Hij heeft God lief gehad. Hij heeft al de geboden van God gehouden. Hij is in niets daarin tekort gekomen. En zijn gehoorzaamheid wordt toegerekend aan een zondaar. En daarbij heeft de Heere Jezus voor de zonde betaald op Golgotha. En zijn betaling voor de zonde wordt gegeven voor al de zonden die wij begaan hebben. En wat we niet gedaan hebben, wat we hadden moeten doen, dat wordt door de Heere gedaan. Hij is een volkomen zaligmaker. En door het geloof heeft een mens daar deel aan. Maar weet u, het is allemaal Gods genade. Het is Gods ontferming. En als u door het geloof aan Hem verbonden bent, dan wordt Hij het doel van uw leven. Dan verlangt u boven alle dingen naar Hem. Dan dorst uw ziel naar de levende God. En dan krijgt u een hartgrondig afkeer van de zonde, van alle zonde. En u strijdt er tegen en u beleidt uw tekorten. Het wordt u een last en u smeekt de Heer om meer van zijn Heilige Geest. Opdat u zou wandelen zoals Hij het wil, dat u in de liefde zou staan. Dat God de hoogste plaats in uw leven krijgt. En dat u benauwd bent en bang bent om tegen God in te gaan. Bang bent voor eigen gekozen wegen. Zo werkt God dat uit in het leven van zijn kinderen. En daarom worden zijn kinderen niet gestraft, ook al kunnen ze daar, hebben ze geen één gebod van de Heere gehouden. Het ligt aan Christus. Maar hier gaat het om het feit dat God de zonde zeker zal straffen. En daar moeten we maar goed over nadenken. Want dan gaan we de werkelijkheid met andere ogen bezien. Dan wordt er voor ons een wonder dat de wereld nog doorgaat. Dat God nog zoveel geduld heeft. En dat de Heer ook zoveel geduld heeft met mij en met u. Want helaas, ik denk nog veel te goed van mezelf. En u denkt ook veel te goed van uzelf. En daarom is het nodig, de doorgaande ontdekking van Gods geest, Dat we de werkelijkheid zien. Dat we van natuur onder de straf zijn en dat zonde straf teweeg brengt. Want wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Nee, Hij. Dat betekent met nadruk, nee, Hij zal het zeker niet doen. Hij zal het niet ongestraft laten, maar Hij vertoornt zich verschrikkelijk over de aangeboren en de werkelijke zonden. En wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen, gelijk Hij gesproken heeft. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Dus de Heere vertoornt zich verschrikkelijk. Denk je daar wel eens aan? Als de Heere buiten jouw leven staat. Als u echt niet zo bezorgd bent om Gods eer in uw leven. Denkt u wel eens hieraan. God vertoren zich verschrikkelijk. Dan leven wij onder een zwaard. En dat zwaard is boven ons hoofd. En het kan elk ogenblik op ons vallen. Dan leven wij op een aarde die door God wordt onderhouden. Maar die aarde kan zo zich openspleiten. En dan gaan we voor eeuwig naar de hel. Naar de buitenste duisternis. Want God vertoornt zich verschrikkelijk. Zijn we er wel eens benauwd voor? Wat is de toren van God? Wat is dat? Dat is een beweging in God waardoor Hij een uit afkeer van het kwaad dat zal straffen. Gods toren is een reden om de Heere te loven en te prijzen. Dat doet in feite Nahum hier ook. Hij prijst God om het feit dat God de zonde straft, want dat laat zien hoe rechtvaardig, hoe onkreukbaar, hoe heilig God is. God kan het onrecht niet verdragen. Wij zeggen dat het recht struikelt in de straten en soms krijgen misdadigers maar nauwelijks straf voor ons besef. En moordenaars lopen weer vrij rond. Het recht struikelt. Maar God is zo heilig, Hij laat het recht niet struikelen. De Heere straft met een rechtvaardige oordeel. Dus waar is dan die toren van God? Dat is een beweging in God waardoor Hij het kwaad zal straffen. En daar kunnen we feitelijk drie dingen van zeggen. Ten eerste heeft God een afkeer en weerzin van de zondaar om al zijn zonden. Hij is ten hoogste beledigd. En zo is de Heere bedroefd over hen en toornig. Zoals we lezen van de Heere Jezus in Marcus 3. Hoe de Heere Jezus de Fariseeën aanzag. Met droefheid en met toorn. Zo is God vertorend met droefheid. Dus het is een afkeer wat God heeft van de zondaar om al zijn zonden. Ten tweede is de toren van God zijn heilige en rechtvaardige wil om zonden te straffen. En Johannes 3 vers 36 zegt, die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toren Gods blijft op hem. En ten derde is de toren van God de straf zelf. Paulus zegt in Romeinen 3 vers 5, is God onrechtvaardig als hij toorn over ons brengt. En toorn betekent daar straf. En die straf van de Heer is ernstig, die toorn is vreselijk. Psalm 76, we hebben ervan gezongen, gij vreselijk zijt gij, wie zal voor uw aangezicht bestaan van de tijd uw toorns af? We hebben het ook na hem gelezen, een ijvere God en een wreker is de Heere. Wie zal voor zijn gramschap bestaan? Rotstenen worden door hem vermorzeld. En in Deuteronomium 32 wordt de toren van God vergeleken met een brandend vuur, het welk brandt tot in de onderste hel. En Psalm 18, vers 8, toen daverde en beefde de aarde en de gronden der bergen beroerden zich en daverden, omdat hij ontstoken was, rook ging op van zijn neus en een vuur uit zijn mond verteerde. Kolen werden daarvan aangestoken. Dat is de toren van God en straks gebeurt dat. Wat we daar vinden, dat is geen beeldspraak, dat gaat gebeuren. Wanneer de hemelen opgerold worden als een doek. En de aarde uiteen zal vallen. En de Heere Jezus komt terug en alle doden worden opgewekt. En dan zullen de generaals en de rijke mannen en de presidenten en de regeerders en de wetenschappers en alle knappe koppen en de eenvoudige mensen, de ongeleerde, de ongeletterde mensen, die zullen allemaal schreeuwen tot de bergen, valt op ons. Want de grote dag van zijn toren is gekomen. En een ieder zal het weten. Niemand zal erover discussiëren. Het is er. En ze krimpen ineen van angst. Dat gaat gebeuren. De wereld denkt, God doet niets en alles blijft hetzelfde. Maar wees gewaarschuwd. God heeft eens heel de aarde en heel de mensheid gestraft in de vloed. En iedereen weet dat. En straks gaat de Heere weer de hele aarde slaan. Maar hij is zeer te vrezen. En dan moet u maar kijken op Golgotha. Daar ziet u hoe God te vrezen is. De Heere Jezus heeft gevreesd. En gebeefd. En was dodelijk beangst. Vanwege de toren van God die op hem afkwam. En toen kwam hij in de buitenste duisternis. En hij heeft het ervaren. Dat God een wreker is. En zeer grimmig. En hij weet wat het betekent. Wie kent de sterkte uw torens? Christus kende het. Dat heeft hij gedragen. Opdat jij en u daar nooit hoefde te komen. En Mozes had in zijn tijd ook al de toren van God gezien. Toen de Israëlieten stierven. Vanwege hun opstand en rebellie. God moet met een rechtvaardig toren straffen. Rechtvaardig oordeel. En straks gebeurt het. Misschien wel over 10 jaar. Misschien over 100 jaar. Maar het gebeurt wel. En dan is er ook geen genadetijd meer. Dan zullen ze bij wijze van spreken allemaal buiten staan te kloppen. Heer, doe ons open. Ik ken u niet, gaat weg van mij. In het eeuwige vuur. Dat bereid is voor de duivel en zijn engelen. Die wilden ook mij niet en jij wilde mij ook niet. Ik heb geklopt op jouw hart, je wilde niet open doen. Je wilde zonder mij leven en zul je ook zonder mij zijn. Voor eeuwig. Want de ziel van de mens is eeuwig. Het kan niet anders. Wij hebben een eeuwige ziel die nooit sterft. Een beest sterft en is weg, maar wij niet. Sommige mensen fantaseren dat God net zo goed ook de toren niet hoeft uit te laten woeden. En de Heere kan ook net zo goed de zonde vergeven en niet straffen. Ze zien het straffen van de zonde door de Heere als een vrijwillige daad. God kan dat doen en God kan dat niet doen. God kan toch alles. Maar dan begrijpt u het niet. Want God is rechtvaardig. God is liefde. Hij heeft in de eerste plaats zichzelf lief. En dat is geen egoïsme. Hij moet zichzelf lief hebben. Want hij is volkomen heilig, rechtvaardig en goed. Hij is liefde. En daarom moet God alles wat zich tegen hem verzet, straffen. Anders zou de Heere God een gebod uitvaardigen. Men doet het niet. En de Heere zegt later maar. Dan struikelt het recht in de straat. En dan is God geen God meer. Hij moet straffen. Vanwege zijn heiligheid. Want Habakkuk 1 vers 13 zegt. Gij zijt te rein van ogen. Dan dat gij het kwaad zoudt aanschouwen. En Psalm 5 zegt, want gij zijt geen God die lust heeft aan goddeloosheid. De boze zal bij u niet verkeren, de onzinnigen zullen voor uw ogen niet bestaan. Wat zou dat toch verschrikkelijk zijn? Als de Heere de boze en de onzinnigen, mensen die onrecht gedaan hadden in hun leven, gewoon zou toelaten in de hemel. Wat voor een godsbeeld houden wij dan over? Dan is God niet meer onkreukbaar. Dan kunnen de engelen ook niet meer zingen. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Zijn heiligheid, zijn onkreukbaarheid. Is waarom hij aanbeden moet worden. Hij is volkomen goed. Volkomen recht. Hij moet straffen. Maar dan zegt de Heer in Psalm 50. Deze dingen doet gij, al die verkeerde dingen. En ik zwijg. En gij meent dat ik te enenmale ben gelijk gij. Maar ik zal u straffen. En zal het ordentelijk voor uw ogen stellen. Versta toch dit gij God vergetenden. Opdat ik niet verscheuren en niemand redde. Omdat wij geen toren voelen. Denken wij dat het er niet is. Als jij zonder God leeft. Dan voel jij zijn toren niet noodzakelijk. Morgen ga je weer naar Rotterdam. Of ga je weer naar school. Of gaat u weer naar het werk. Of. Je voelt de toren niet. Maar hij is er wel. Hij moet de zonde straffen. Onze zonden. En wat zijn die zonden dan? Dat zijn de aangeboren zonden. Dat is de erfzonde. Maar ook de werkelijke zonden. Dat zijn de zonden die wij dagelijks bedrijven. Want de toren van God is geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen. En dat ziet u in de zondvloed, dat ziet u in Sodom en Gomorra. En straks zien we dat op de jongste dag. En waarom stelt de Heer het dan uit? Omdat hij wil dat er nog mensen door bekering komen. Hij wil dat jij tot bekering komt. Hij wil dat u behouden wordt. Daarom zijn we hier in de kerk. We mediteren over die vreselijke toren van God. Maar God wil dat u behouden wordt. Daarom is Christus gekomen. De catechisme spreekt hier dus over straf. Het spreekt over tijdelijke en eeuwige straffen. En wat zijn de tijdelijke straffen? En als u daarop let, dan kunt u zien inderdaad dat God werkelijk straft, ook nu al in dit leven. Wat zijn die tijdelijke straffen? Dat zijn de ellenden die een mens in dit leven kunnen overkomen. Zoals ziekte, hongersnood, veracht worden, armoede, oorlog. Deze straffen kunnen over de goddelozen komen. Voor hen is het een straf. Maar deze moeite kunnen ook over Gods kinderen komen. En voor hen is het een vaderlijke tuchtiging. Waarbij de Heer hen ondersteunt. Waarbij de Heer hen toch een besef geeft van zijn goedheid. De nabijheid van God wordt door hen beleefd. Door Gods kinderen ook in de moeite. Als u ziek bent, wat moeilijk hebt, dan komt de troost tot u. Wanneer u de Heere kent, zal dat een werkelijkheid zijn. Maar zij die God niet kennen, die de Heere niet dienen, zij krijgen tijdelijke straf en ziekte. Ze worden geslagen, soms voelen ze dat niet als een straf. Soms ervaren ze dat niet als een straf. En zeggen ze gewoon dat ze pech gehad hebben. En ze hopen op een andere dag, een andere gebeurtenis in hun leven, dat kan. Maar God straft hen wel. En verder is een andere tijdelijke straf, dat een mens moet sterven. Dat de ziel en het lichaam zich van elkaar moet scheiden. En voor een onbekeerd mens is de dood een straf. Want het loon op de zonde is de dood. En verder, die tijdelijke straffen kunnen ook zijn in het leven een vervreemding van het leven van God. Gods gunst en liefde worden niet meer gevoeld of worden nooit gevoeld. Mensen worden vervreemd van God, ze hebben geen antenne voor God. Het zegt er niets, bidden zegt er niets. Ze zijn zo gewend aan het kwaad, zo in die patronen vast, dat ze vervreemden van God. Staat helemaal buiten hun gezichtsveld. Dat is al een straf. Als een mens vervreemd wordt van God. En dan kan de Heer hen slaan met blindheid. Verduistering van het verstand. 2 Thessalonicenzen 2 vers 11. God zendt hen een kracht der dwaling. Zodat ze de leugen geloven. Vele mensen geloven de leugen. Het is een straf van God, een tijdelijke straf. En daarnaast, in die tijdelijke straffen, kan het ook zijn dat de mens keihard wordt. Hij wordt onverschillig. Was hij voorheen misschien nog wat bewogen over zijn verloren staat? Dus later denkt hij daar niet meer aan. En dan zie je mensen waarvan Jesaja tot hem gezegd werd dat het hart van dit volk is vet. En ze horen niet en ze zien niet. En ze verstaan niet met hun hart. En ze bekeren zich niet en ze worden ook niet genezen. Want hun hart is vet en zwaar geworden. Ze zijn verhard en onverschillig geworden. De eerste indrukken die ze hadden misschien vroeger zijn helemaal weg. En daarnaast, die tijdelijke straffen, is het ook zo dat de mens wordt voortgejaagd om nog meer zonden te doen. Van zonde tot zonde, dat ze een slaaf worden van het kwaad, een slaaf van de duivel. En dat ze nooit vrede hebben, nooit rust. Een gedurige kwelling, een gedurende leegheid, een knagende onrust, angst in het hart. En ze weet niet eens waarvoor. Het hart is leeg, opgejaagd van de ene zonde naar de andere. Dat is ook al een straf, tijdelijke straf. Maar dan heb je de eeuwige straf. En die eeuwige straf is niet een vernietiging van de goddelozen. Dat zeggen sommige mensen. Ook helaas sommige theologen beweren dat. Dat de straf niet eeuwig is. Maar ze zullen voor eeuwig Het aangezicht van God moeten missen. En Gods aangezicht verspreidt vrolijkheid en licht. En als Gods aangezicht er niet meer is, dan is er geen vrolijkheid. Dan is er ook geen licht. Dan worden ze weggezonden in het eeuwige vuur. En wie heeft ons dat verteld? Paulus? Jesaja? Nee. Dat heeft Jezus ons gezegd. In Matteüs 25, vers 41. Dan zou hij zeggen, ook degenen die ter linkerhand zijn, gaat weg van mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur. Hetwel de duivel en zijn engelen bereid is. En daarom zegt Paulus ons in 2 Thessalonicenzen 1, vers 9. De welke zullen tot straf leiden het eeuwig verderf. Van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte. En het zal een eeuwige straf zijn. Nu is het Hebreeuwse woord olam, dat kan ook een lange periode betekenen. O koning, leef in eeuwigheid. Nou, die koning en die onderdaan weten best dat die koning niet eeuwig koning zal zijn. Maar er wordt mee bedoeld door een lange tijd. Maar als er hier staat over het eeuwige vuur en de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheden, dan zijn we niet meer in de tijd. Hier in de tijd heb je een lange periode en een kortere periode, maar in het hiernamaals is er geen tijd meer, dan ben je uit de tijd. En daarom is er per definitie een eeuwigheidsbestaan. Er is ook geen tijd. Je bent in het bestaan. Dat begrijpen wij niet goed. Het is of eeuwig bij de Heer in het licht. En dan is alles gewonnen. Ook al is het leven moeilijk geweest. Ook al was er strijd. Ook al was er vervolging. Als de Heer dan zijn kind verwelkomt in de hemel. Dan is alles goed. En één moment in de hemel. Dat maakt al het leed en alle moeite in het leven meer dan goed. Dat is maar één moment. En dan mag zijn kind daar altijd zijn. Wandelen in het licht. In volmaakte heerlijkheid. In de onmiddellijke nabijheid van God. Dat is de hemel. Maar aan de andere kant is er de hel. En dat is ook een eeuwigheid. Maar dat is verschrikkelijk. Dat is het gevolg van menselijke zonde. Ze hebben gekozen zonder God te zijn. En daar zal angst zijn. Daar zal geween zijn. En knarsing van tanden. Het is de buitenste duisternis. Het is een sensatie van pijn. Van ellende. Van verdorvenheid. Van afschuw. Het is vreselijk. Alles wat ze in dit leven fijn vonden, is daar niet meer aanwezig. Geen druppel water om hun tong te verkoelen. Die eeuwige straf is ook een straf van gevoel. God zelf zal op hen aanvallen in zijn toren. Ze zijn daar daadwerkelijk onder de actieve toren van God. En ze zullen de pijn van Gods gramschap moeten dragen. Het is verschrikkelijk. En daar zal hun worm niet sterven en hun vuur niet uitgeblust worden. Dat komt dan van Jesaja. Jesaja 66, vers 24. Ja, Jesaja heeft er ook over gesproken. Maar het is vooral de Heer Jezus die als geen ander in de schrift ons de werkelijkheid van de hel heeft voorgehouden. En Openbaring 20 vers 10 zegt, ze zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. En dan zullen de duivelen zijn samen met de goddelozen. Eerst gaat hun ziel daar naartoe bij het sterven. Hun lichaam blijft op aarde. Op de jongste dag wordt het lichaam opgewekt. Daniël zegt tot eeuwig afgrijzen. Daniël 12 vers 2. En dan worden ziel en lichaam samengevoegd. Om dan voor eeuwig weg van het aangezicht van God. Ze ontvangen hun rechtvaardige straf. Niet een overdreven straf. Niet een straf die te streng was. Nee, God is rechtvaardig. De rechtvaardige straf. En zo zijn er ook trappen en maten in de hel. Tyrus en Sidon, heidense steden, zou voor hen verdraaglijker zijn dan Capernaum. Capernaum tot de hemel toe verhoogd, omdat de Heer Jezus dat had als zijn uitvalsbasis. Maar Capernaum zal tot de hel toe neergestoten worden. Capernaum. Als u nu komt in Israël, is Capernaum nog steeds een puinhoop. De Heer Jezus had het gezegd. Tot de hel toe neergestoten worden. En het zal het land van Sodom, die wij toch grove zondaren vinden, het zal voor hen verdraaglijker zijn dan voor Capernaum. Verdraaglijker. Voor mensen van de IS. Dan mensen die in de kerk zijn opgevoed. En die het allemaal weten. En die zo vaak onder het evangelie geweest zijn. Maar die zich maar afstandelijk opstelden. En overgingen tot de orde van elke dag. En dan laten we de Heere maar staan. We laten hem maar roepen. En ondertussen is de toren van God pakt zich op. Samen boven ons leven. En we zien het niet. En we weten het niet. En gemeente, ik heb hier geprobeerd over de hel te spreken. En ik heb het niet goed gedaan. Want de Puritijnen zeiden, als je over de hel preekt zonder tranen, dan heb je het niet goed gedaan. Ik kan die tranen ook niet opwekken. Maar die toren zal vreselijk zijn. En daarom smeek ik de Heere dat een ieder hier, ook jullie jongeren, dat je van ganser harte voor God zult neervallen. En dat niemand van ons door die eeuwige toren getroffen zal worden. Maar als je zonder hem leeft, ga het maar na in je leven. Onderzoek jezelf. Wie is de Heere Jezus voor jou? Hij wil je hart. Hij wil niet afgescheept worden met wat mooie woorden en wat nette levensstijl. Als het daarbij blijft, dan is die toren van God nog boven je. En kan elk ogenblik op je vallen. Misschien over 5 minuten. Misschien morgenochtend. Om dan voor God te verschijnen. Ik ken u niet. Wat denk je, kent de Heere jou? Kent hij u? Of bent u een vreemde voor hem? Want voor we weggaan, moeten we nog een keer zeggen vanuit de catechismus: is God dan niet barmhartig? Ja, hij is barmhartig. Maar hij is ook rechtvaardig. En daarom eist zijn gerechtigheid dat de zonde welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is de eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft wordt. Er is een evenredigheid tussen de zonde en de straf. De zonden tegen God bedreven hebben de hoogste straf. Nou, ga het maar na in uw leven. Er zijn dingen misschien waar u niet meer aan denkt. De zonde van uw jeugd. De zonde van uw jonge jaren. De zonde tegen je vader en moeder. De zonde tegen je man of tegen je vrouw. Of de zonde tegen je kinderen. De zonde op het werk. De zonde tegen de andere mensen. De zonde tegen God. Terwijl de Heer alleen maar goed voor u geweest is. Maar u wilt nog steeds zonder God doorgaan. Het was onvoorstelbaar wat de Heer Jezus zei, dat de schriftgeleerden neergestoten zouden worden in de hel. En iedereen dacht, dat zijn zulke vrome mensen. We kunnen menen in te gaan, omdat we in de kerk zitten, zoveel voor de kerk doen. Maar er is een weg, en die loopt van de hemelpoort naar de hel. Het is dus een brede weg, die gaat gelijk naar de hel. Het is ook een smalle weg, die leidt naar de hemel. Er is nog een derde weg. Die loopt van de hemelpoort naar de hel. Maar we kunnen ons wel verbeelden dat we niet verloren gaan. We kunnen ook niet eens indenken dat we verloren gaan. En het leven kabbelt rustig verder. En we zijn rechtzinnig. Dat waren die fariseeën ook. We zijn orthodox. Dat waren die schriftgeleerden ook. Maar dat wij persoonlijk niet willen buigen voor God. In overgave aan Hem. Daarom gingen die fariseeën naar de hel. Caiaphas, Annas, wat zullen we zeggen? Zo dicht bij de Heer Jezus, zijn ze daar nu? Wij zo dicht bij de Heer Jezus, zondagsschoolonderwijs gekregen, catechisatieonderwijs, preken van verschillende predikanten, boeken te lezen, de Bijbel op ons nachttafeltje. We leven toch niet zonder God. Dan is voorzeker verloren. Maar God heeft een verlosser gegeven. Mijn zoon, geef mij uw hart. Amen. Laten wij zingen Psalm 6, de versen 1 en 2. Laten wij bidden en danken. Liefdevolle Heere, wij danken u voor uw heilig woord, dat u daarin zo open en zo eerlijk ons voorhoudt, de werkelijkheid. En dat u nog ons naloopt met verlossing en genade in Christus. Heere, laten wij verbroken mogen worden voor u. En laten wij mogen zien op u, omdat er bij u uitkomsten zijn. Omdat u ons vriendelijk nodigt om het leven bij uw Zoon te zoeken en te vinden. Heere, laat dat ons levensdoel mogen zijn, om Christus te kennen en de kracht van zijn opstanding in ons leven. Heere, geef dat we de zaken mogen overdenken die we behandeld hebben. En dat we dat ook in het gebed voor u mogen brengen. En laat het ons tot bekering mogen brengen. Voor het eerst of opnieuw. Open onze ogen voor de werkelijkheid. Schud hen wakker die nog in een zondige slaap liggen. Die verdoofd worden door de vorst der duisternis. Wilt u hen wakker schudden? En wilt u tot bekering leiden, ook onder ons? Dank u, Heere Jezus, voor uw onuitsprekelijk groot offer. Dat u die angsten in wilde gaan, opdat er voor ons nog redding zou zijn. Heere, ga met ons deze week. En geef dat we elkaar weer in ons nieuw kerkgebouw mogen begroeten over 2 weken. En heb dank voor al de kracht en zegen die u hier ook in dit kerkgebouw hebt willen geven onder de bediening van uw woord. Gaat u met ons. We bidden het om Jezus wil. En gedenk dominee Visser volgende week als hij hier uw woord mag bedienen. Uit genade. Amen. Wij zingen Psalm 85, het 2e vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.